Een nieuwe website kan een spannend en uitdagend project zijn. Er komen allerlei mogelijkheden en keuzes op je af. Maar hoe zorg je ervoor dat je de juiste beslissingen neemt? Want een website bouwen gaat verder dan alleen de technische aspecten. Het is een strategische puzzel waarbij het succes van je online aanwezigheid op het spel staat. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Digital Brains, waarin Daan Lohuis en ik iedere maand in een aparte aflevering uitgebreid ingaan op één specifiek thema. En deze aflevering gaat dus over hoe je op een succesvolle manier een nieuwe website realiseert. En daar gaan we over praten met Mark Abbers, Senior Product Owner bij Advice. Mark, welkom.
Dank je.
Misschien goed om heel even jouw functie toe te lichten, want wat is nou precies een Product Owner en helemaal in relatie tot website trajecten bijvoorbeeld?
Zeker, ik moet het heel vaak uitleggen als ik op verjaardagen ben. Wat doe je nou eigenlijk? Want het klinkt heel duur, maar uiteindelijk is het een plek waar je zeg maar een project begeleidt die verder gaat dan alleen maar kopstaart, waar een projectmanager zeg maar zit. Die praat meestal over tijd en budget. Ja. Als Product Owner ga ik veel meer in de diepte van het project zeg maar in. Begeleid ik een project ook over een langere periode. Dus niet zo van als de website gelanceerd is, haak ik af. Maar eigenlijk meer over de jaren heen een product ontwikkelen. Waarbij je in het begin keuzes maakt voor strategische keuzes. Omgaat om techniek en de visie die je wil hebben. Mm-hmm. En uiteindelijk in de loop van de jaren ziet realiseren. En uiteindelijk ook het product constant probeert te houden. En een soort doorontwikkeling wil zien maken.
Ja, ja, dus binnen Advice, als we een kopstaart traject hebben, dan gaat een projectmanager zo'n project aanvliegen. En vaak als het projecten zijn waar we gewoon weten, het gaat langer lopen, meer jaren, complexiteit. Dan is er wel een bredere regie nodig en dan stap jij in.
En veel meer inhoudelijk. Dat is echt wel een keuze. Ja. Ik ga veel meer op de stoel van de klant zitten, zeg maar, om eigenlijk namens hem de keuze te maken op het moment dat je verschillende specialisten aan tafel hebt. Ja. Om uiteindelijk, ik wil uiteindelijk van de verschillende perspectieven de beste outcome hebben. Mm-hmm. En soms maak ik dan keuzes namens de klant of eventueel in samenspraak met de klant.
Ja. Nou, ik zei het al in de introductie, het is een complex project over het algemeen website. Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn als je het goed aanvliegt, maar het voelt altijd een beetje als complex. Dan gaan we helemaal duiden waar dat in zit en hoe je dat kunt voorkomen of kunt tackelen. Mm-hmm. Maar de grote vraag misschien eerst is, ja, wanneer ben je eigenlijk toe aan een nieuwe website? Want je hoort het ook nog regelmatig, ja, hij doet het toch. Dus ja, waarom
zouden we...
Hij zit live, hij is vindbaar en we hebben bezoek. Precies. Ja.
Dat is een goede vraag. Uiteindelijk zeg maar, heb je iets als techniek die zich steeds sneller ontwikkelt. Mm-hmm. Waar je in het verleden een cyclus zag van zeg maar 5-6 jaar... dat je uiteindelijk moest denken, oké, moet mijn site overnieuwen, want de techniek haalt me in. Zie ik eigenlijk de ontwikkeling van deze tijd dat het gewoon steeds sneller gaat. Dus schermen die steeds ver veranderen, zodat je website uiteindelijk op verschillende devices anders gaat reageren. Ja. Dus ik denk dat er ergens een reden zit om te zeggen, oké, de techniek ontwikkelt zich, misschien moet mijn site zich daarop aanpassen. Tegelijkertijd heb je gewoon op een nieuwe manier dat je internet gaat benaderen. Dus een internetsite was vroeger gewoon een soort van, ik heb mijn folder online staan en ik ben beschikbaar. Ja. Nou, het kan natuurlijk heel goed zijn dat die informatie die daarop staat echt verouderd is geraakt. Dat je denkt, ja, het klopt gewoon niet meer met wie mijn business is. Mm-hmm. Maar het kan ook zijn dat je gewoon op een hele andere manier de internet wil gebruiken, zeg maar. Je kunt veel meer nadenken over personalisatie. Dus je kunt de site gewoon veel dichter bij de eindgebruiker brengen door de technieken die er nu zijn. Ja. Als je op basis van data uiteindelijk iemand gewoon kunt personaliseren en de site echt op maat kunt aanreiken, ja, dan voelt het veel aantrekkelijker om daarop te blijven en om daar uiteindelijk te confronteren. Dus technieken van nu zijn veel meer, bieden ze mogelijkheden en die had je gewoon 5-6 jaar geleden.
Dan bedoel je, dan haal je gewoon niet het maximale uit de technieken die er nu zijn om je doelgroep optimaal te bedienen via een website.
Precies.
En dat zou ook een reden kunnen zijn om te gaan switchen.
Ja, veel meer integratie ook, veel diepere integratie, waar misschien een oude website inderdaad gewoon alleen puur een content hoster was met een paar pagina's. Ja. Heb je ook veel meer informatie ophalen uit externe bronnen, ingelogde gebruikers, content, brochures, handleidingen, productinformatie, koppelingen met prijzen.
Gewoon een slimmere site maken eigenlijk overal, combinatie van techniek en bronnen.
En wat je ook nog wel eens tegenkomt is dat je dus bij een soort, degene die de techniek heeft verzorgd, die misschien 5 jaar geleden jou nog kon bedienen als een partij bijvoorbeeld die het heeft gemaakt, niet meer actief genoeg is of dat je ergens gewoon een soort, en noem je zo'n mooi een vendor lock-in, dat je inderdaad code hebt laten ontwikkelen bij een partij die gewoon niet meer bestaat soms zelfs, waar 5 jaar lang helemaal niks aan is gedaan. Ja. Dus waardoor het eigenlijk een soort van codebase is waar niemand meer weet, waar niemand echt een fundamentele verandering in durft door te voeren. Dat zien we echt ook wel heel veel hoor. Dat gewoon dus er geen onderhoud is gepleegd eigenlijk. Waar we ook vandaag denk ik over gaan hebben, hè, van doorontwikkelen van de website is niet 1 keer bouwen en dan 5 jaar lang niks meer aan doen. Nee. En ook soms volgens mij wel is dat hij niet meer voldoet aan de interne eisen, zeg maar. Dus wat jij ook wel eens aangeeft van het is niet alleen maar de eindgebruiker, maar het is ook soms kan het team, het marketingteam of het operationele team wat moet werken met de website, kan die wel lekker zijn ding doen. Kun je daar lekker de content in invoeren? Kun je daar de content goed in beheren? Kun je de pagina's aanmaken op een eenvoudige manier, zodat je ook echt je marketingkracht kunt inzetten. Bijvoorbeeld sites meertalig te maken, waardoor dat heel omslachtig is geworden in het systeem aan de achterkant. Waardoor zal soms ook wel eens nieuwe platformen nodig zijn. Dat de voorkant niet eens het probleem is, naar de gebruiker toe. Maar de achterkant,
zeker. Dat zie je ook nog eens. Je merkt het vaak als het een project is geweest. En dan hebben we het gewoon gedaan. En een half jaar hebben we het afgerond. Weet je wel, het is gelukt. En dan wordt er vervolgens jaren niet meer gekeken. Terwijl je wel een soort doorontwikkeling zou moeten maken. Ja. Op je techniekenvlak, op je voorkantvlak. Maar eigenlijk ook als business maak je natuurlijk gewoon een doorontwikkeling mee. En die vertaalslag moet eigenlijk voortdurend blijven bijgewerkt worden. Ja. Ook op je online presence in je website.
Ja. Ja, en ik denk ook gewoon het effect van concurrenten. Dat natuurlijk ook de concurrenten kunnen de markt ook een bepaalde kant opduwen. Waarin je mee moet. Enerzijds in content en presentatie. Maar misschien ook wel gewoon door te zeggen. Ja, we moeten echt naar een nieuw jasje om weer aan te sluiten bij wat concurrenten doen. Of marktleiders doen.
Ja.
Dus veel redenen eigenlijk om, of mogelijke redenen om erover na te denken. Van ben ik toe aan een nieuwe website. Nou ja, stel je kunt bij een aantal van deze thema's vinkjes zetten. Zo van, oh ja, dit, hier moeten we wat mee, dit speelt bij ons, dit is eigenlijk. Dan begint het project nieuwe website. En dat is vooral de vraag, ja, wat nu? Waar begin je dan? Hè? Want ja, website, we zien traditioneel, dan gaan we leuke plaatjes maken en die gaan we bouwen. Maar volgens mij, tenminste zo ken ik jou en de trajecten die we hier doen natuurlijk, zit er nog hele fase die daaraan vooraf gaat.
Ja, uiteindelijk gaan websites helemaal niet over mooie plaatjes en over smaak, zeg maar. Uiteindelijk wil je natuurlijk gewoon eerst in kaart hebben vanuit de organisatie. Wie moet er allemaal wat van vinden? Mm-hmm. Op hoog niveau of op laag niveau, bij wijze van spreken inhoudelijk of strategisch. Je wilt uiteindelijk de juiste mensen gewoon in kaart brengen. Want als je een project gaat runnen, heb je er niets aan als iemand halverwege gaat roepen. Hey, dacht erom, ik had eigenlijk wat van willen vinden. En dat had ik eigenlijk in het begin willen vertellen.
Ja.
Je wilt uiteindelijk zo'n project, als die gewoon complex lijkt vanaf de buitenkant. Zeker als klant zijnde, dat ze vaak denken, wow, waar staan we voor? In ieder geval weten wie moet wat wanneer van vinden. En het is in dit geval aan een projectmanager of een product owner om die mensen gewoon in kaart te brengen, zeg maar, en te herkennen. Oké, wanneer moet ik de juiste mensen aan tafel hebben om hun beslissing te kunnen, invloed te kunnen hebben op de beslissing of de keuze te kunnen maken. En feitelijk zien ga je dan kijken, oké, naar het product op zich. Dus welke doelen hebben we voor ogen met deze site?
Mm-hmm.
En welke doelgroepen bewegen zich daar eigenlijk op?
En hebben we daar de juiste informatie over? Want ik heb laatst ook een keer meegemaakt. En hadden we zeiden van, laten we eerst even daar goed onderzoek naar doen. Want anders wordt het alleen maar mening.
Ja.
Ik denk dat onze gebruikers dit willen. Oh, ik denk heel anders dat. Dan blijkt er op boordniveau aan toe, zeg maar, een discussie te bestaan over wat eigenlijk de functie van de website moet zijn. Dat is heel goed.
Het onderbuikgevoel eigenlijk.
Het onderbuikgevoel, als dat dan blijkt inderdaad. Precies wat jij zegt, helemaal in de beginfase al. Daar kun je beter dan, dat is het juiste moment om daar wat mee te doen.
Sterker nog, dat onderbuikgevoel speelt heel vaak. En dat wil je juist eruit halen, zeg maar. Ja. Of je moet er bewust voor kiezen. Maar eigenlijk zou je willen weten, oké, wie zijn nou echt de doelgroepen?
Mm-hmm.
En waar hebben ze nou de behoefte aan, zeg maar? En hoe verhouden zich die verschillende doelgroepen ten opzichte van de site?
Ja.
Soms heb je een heel groot deel, 75% van de bezoekers, is een bepaald vertegenwoordigd een bepaalde doelgroep. Ja. Ja, dan zul je die wat meer gewicht gaan geven op de site ten opzichte van die laatste 5% die af en toe eens een keer komt kijken.
Ja.
En dat vertaalt zich dan bijvoorbeeld in de hoeveelheid content die je aanbiedt, de plek op de navigatie waar je ze aanreikt, welke call to action erachter hangt. Ja. En dat in kaart brengen, of er bewust voor kiezen om te zeggen, oké, we doen een aanname omdat we het onderzoek er niet willen plaatsen, maar dan neem je ook een bepaald risico.
Ja, en dat je het in ieder geval met elkaar eens bent over die aanname.
Over het risico.
Dat er een duidelijke visie staat over wat gaat deze website betekenen voor de gebruikers.
Ja.
Maar we halen heel snel, we gaan van de een en de ander heel snel, we halen ze misschien een beetje door elkaar. Je hebt eigenlijk een groep, een deel van, ja, wie moet er wat van vinden in het proces ten aanzien van besluitvormingen? Waar halen we de go-no-go momenten op? Of waar halen we de checks op? Dat is zeg maar ook een, dat kan management zijn, directie zijn, dat soort zaken.
Ja.
Versus, we maken keuzes en op basis waarvan maken we die keuze? Dat is meer de doelgroep, hè? Dus onze eindgebruiker.
Zeker.
Dus het begint misschien wel met je stakeholders in kaart brengen ook. Van wie hebben we wanneer nodig voor de juiste beslissingen?
Ja. Want die stakeholders die kunnen bij wijze van spreken halverwege het proces zeggen, ik vind het niet mooi.
Ja.
Of je hebt iets vergeten. En dan moet je weer terug naar de tekentafel als je pech hebt, zeg maar.
Ja dus, precies, dus dat wil je voorkomen.
Die wil je voorkomen. Ja. Want je wilt uiteindelijk een smooth proces hebben waar je niet te ver stappen terug hoeft te zetten als je geeft met bepaalde keuzes maakt.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat dus een manager een keuze maakt, maar dat je zegt bij het definiëren van wat wil een doelgroep, is misschien wel een klantenservice medewerker heel interessant om in een soort werksessie erbij te hebben. Want die spreekt elke dag de klanten uiteindelijk. Hè? Of een accountmanager die heel veel pad is, die misschien niet beslissing neemt in het project, maar wel hele waardevolle input kan geven voor het project.
Ja, dus dat soort stakeholders heb je nodig, zeg maar, niet zozeer om beslissingen te nemen, maar eigenlijk input te leveren om de doelgroep in kaart te brengen, zeg maar, en hun behoeften te kennen vanuit, bij wijze van spreken, de huidige ervaring.
Mm-hmm.
En onze klanten kunnen vooral dit niet vinden, of we hebben heel veel vragen op de klantenservice die daarover gaan, zeg maar. Dan proef je dus eigenlijk waar de site voor gebruikt wordt en wat de klanten die erop komen daar eigenlijk zoeken.
Ja.
Ook die kwalitatieve informatie is heel belangrijk natuurlijk.
Ja.
Ja, van zo'n klantenservice medewerker of van sales die misschien vaak van klanten feedback krijgt van hey, we kunnen dit niet vinden of we zouden graag dit willen.
Ja. Ja.
En volgens mij raak je al gelijk een van de eerste discussiepunten is wat zetten we waar in de navigatie? Dus hoe gaan we die site, wat alles wat we vertellen, organiseren? Dat is ook maar net vanuit welk perspectief je dan ernaar kijkt. Dus, daar zijn eigenlijk heel veel waarheden over in een project.
Ja, dat is, we hebben een keer een klant gehad die uiteindelijk met 6 mensen aan tafel zat. 6 stakeholders, zeg maar. Iemand vanuit directie, iemand vanuit management, iemand die content gerelateerd was, iemand vanuit de klantenservice. En we zaten nog met 2 van AdWise bij. En de opdracht was, ga iedereen nou je eigen navigatie optuigen. Dus hoe zou jij de order aanbrengen, zeg maar, in de hoofdknoppen die je daar ziet? En het grappige was, nadat we een uurtje met elkaar gezeten hadden, dat we aan elkaar presenteerden dat iedereen vanuit zijn eigen perspectief navigatie opgetuigd. Ja. En iedereen had ook een andere invulling.
Ja. Met terechte onderbouwing waarschijnlijk ook wel.
Vanuit hun perspectief helemaal logisch dat ze het zo zien, zeg maar. Ja. Bijvoorbeeld een legal iemand zou bij wijze van spreken alle dingen bovenin gooien. Ja. Bij wijze van spreken. En iemand van de klantenservice zou echt heel veel frequent ask questions en kennis knowledge dingen gooien.
Ja.
En het grappige was, op het moment dat je zo'n sessie doet met elkaar, dat je uiteindelijk realiseert, iedereen heeft zijn eigen perspectief, hoe je naar de website kijkt. En hoe ga je daar nou een goede mix in vinden? Want ze hebben allemaal een soort van klein beetje gelijk.
Ja, en sommigen hebben best wel frisse inzichten. Dat je denkt, hey, dat zou wel eens een hele goede kunnen zijn voor de doelgroep. Ja.
Nou, uiteindelijk was de conclusie, als we deze allemaal bij elkaar brengen, dan zou je een enorm grote maken. Dus je moet keuzes maken.
Ja.
En op welke feiten maak je dan dat soort keuzes? Ja. En dat kun je het beste doen met elkaar. Zodat je uiteindelijk een klant ook meeneemt vanuit die verschillende perspectieven. Oké, we maken deze keuzes daarom.
Ja, want dit is natuurlijk dat je de interne mensen vraagt van, denk eens na over de structuur. Je zou natuurlijk ook natuurlijk potentiële je doelgroep kunnen vragen. Hoe vind jij het logisch, bijvoorbeeld? En dan kun je op die manier kun je die waarheden over elkaar heen leggen.
Ja, een andere klant hebben we echt gewoon een onderzoek gedaan naar de doelgroep zelf, zeg maar. Dan krijg je persona's. Dus een soort van ideale klant die je gaat beschrijven wat zijn behoeften zijn.
Ja.
En dan creëer je er soms stukken 4, 5, zeg maar, die allemaal op een bepaalde manier, zeg maar, naar de site kijken en een bepaalde behoefte hebben. En die neem je heel bewust mee, want dat zijn uiteindelijk de eindgebruikers die op je site komen.
Ja, daar toets je steeds alles aan die
wil je heel graag bedienen, zeg maar. Dus je brengt hun behoeften in kaart en je weet ook van deze informatie zoeken ze. En zo willen ze uiteindelijk de volgende stap zetten.
Ja.
Want een website is natuurlijk bedoeld om niet alleen maar informatie te verschaffen, maar om ze als het ware een soort actie te laten ondernemen.
Ja. Er zit een doelstelling of een doelen achter natuurlijk wat je wil halen met de site.
Ja. Als het goed is wel.
En wat ik met UX wel heb zien doen is ook, als het echt ingewikkeld wordt met een menustructuur, dan is er veel twijfel. Dat je bijvoorbeeld zo'n card sorting sessie doet met een UX team.
Ja.
Dat je inderdaad de gebruikers zelf ook laat bekijken van wat is nou een logische volgorde, waar zal je het een of het ander zoeken, zeg maar, in een
advertentie. Ja, dus op die manier zijn er heel veel manieren om enerzijds het onderbuikgevoel eruit te halen en een soort commitment, gezamenlijk commitment te krijgen op de keuze die je maakt, al dan niet door het intern met elkaar te doen of de doelgroep erbij te betrekken. En dan ontstaat er een soort van raamwerk wat er hoe en wat de site ongeveer ingedeeld zou gaan worden.
Klopt.
Toch, hè? Ja.
En dan neem je vaak ook wel SEO mee, zeg maar, die bepaalde wensen heeft. Als een site heel erg SEO georiënteerd wordt, neem je dat absoluut mee in de navigatie. En vanuit UX kijk je natuurlijk naar, dat zijn onze specialisten die ook vaak meedenken. En het grappige is, soms kan een sessie wel 2,5 uur duren om zoiets te creëren.
Mm-hmm.
Maar op het moment dat je dat met de stakeholders doet, krijg je gewoon een stukje bewustwording.
Ja.
En heb je uiteindelijk zo van, kook, als je van tevoren had gezegd, dit had 2,5 uur gekost, had ik het nooit begrepen. Had ik gedacht, waarom steken we zoveel energie in dit?
Mm-hmm.
Maar op het moment dat je gewoon met elkaar dat zo'n sessie doorheen gaat, krijg je gewoon een resultaat die iedereen ook gewoon draagt.
Ja, maar dat is het ook. Het is ook soms een bewuste tactiek. Hè? Dat je zegt, ja, we hebben eigenlijk de menustructuur kunnen we wel uitdenken. Maar er is ook draagvlak nodig en er is ook een gezamenlijke discussie nodig.
Precies.
En dan, dan kunnen we verder.
Ja. Ja. Dus je kunt niet terugvallen op gebruikerservaring vanuit vorige projecten. Maar heel vaak is het wel die richting, zeg maar. Maar zit het vaak in iedereen meekrijgen daarin. En ook snappen waarom je de keuzes maakt. Anders krijg je bij spreken nadat het gelanceerd is. Ja, ik wil toch nog een knopje bij. Oh, dat knopje moeten we anders
en
noemen.
En dat zorgt voor ontzettend veel ruis en zand in de motor voor alle doorontwikkeling.
Ja, dat wil je absoluut niet.
Nee.
En je wilt uiteindelijk gewoon ook heldere uitgangspunten waarom je de keuze gemaakt hebt, zeg maar. Zodat je kunt blijven toetsen daaraan.
Ja.
Deze doelen hebben we voor ogen. Deze doelgroep bedienen we. Deze mensen willen we uiteindelijk laten converteren. Oké, als dat het uitgangspunt is, dan kunnen we eigenlijk pas de volgende stappen zetten.
Ja, ja. Vaak zie je wel dat zo'n proces van wat willen we eigenlijk met die website allemaal, wat zijn onze doelen, dat vindt vooral intern plaats. Soms ook, dat zijn wij er nog niet eens, zijn wij niet eens betrokken. Hè? Bijvoorbeeld, er komt een pitch aanvraag waar ze helemaal beschreven hebben wat de nieuwe site allemaal zou moeten kunnen. Hè? Dus hebben we die discussie nog niet kunnen voeren.
Ja.
We zien ook heel vaak natuurlijk, als je dan met een lijstje, een boodschappenlijstje, zeg maar, een wensenlijstje de organisatie ingaat, dan wordt die ook gigantisch lang. Hè? Dat
dijt
maar uit. Ja, wat vaak niet kleiner. Hè? Dus mensen willen altijd meer, groot, groot, groot.
Ja.
We zien toch in projecten, er moeten keuzes gemaakt worden. Alles kan wel, maar misschien niet vanaf het begin.
Zeker.
Hoe doe je dat? Ja.
Nou ja, uiteindelijk, zeg maar, zie je die wensenlijst vaak. En wat we dan als AdWise doen, is gewoon eigenwijs zijn om gewoon elke keer te challengen. Waarom wil je dat eigenlijk?
Ja,
onze vorige site had het ook. Oké, prima. Maar weet je ook of het echt werkte? Werd er gebruik van gemaakt? Had de doelgroep echt daar behoefte aan?
Ja.
En wat mij betreft heb ik liever dat een site effectief werkt en je budget zo goed mogelijk besteed wordt. En dat je uiteindelijk zegt, oké, we starten hiermee. Want dit is wat we gewoon minimaal nodig hebben om de doelgroep te bedienen. En we gaan pas nieuwe technieken implementeren. En in die zin ook geld uitgeven als het daadwerkelijk een doel oplevert.
Mm-hmm.
Als het echt iemand helpt. En tot die tijd hou ik hem liever zo klein mogelijk om echt te challengen. Oké, we kunnen hem lanceren en we kunnen zien of het werkt. En dan gaan we toevoegen om te zeggen, kunnen het doel beter bereiken.
Ja, ja, dus dan ga je eigenlijk testen, data verzamelen, bewijs verzamelen dat die wens ook echt noodzaak heeft of een belang heeft.
Zodat het waarde oplevert en niet alleen maar, we hadden het altijd zo, dus dat willen we nu ook weer.
Nee, dan verbrand je gewoon budget aan iets wat helemaal niet wat toevoegt.
Ja, of we hebben laatst een keer een website gelanceerd, die hadden allemaal technische mensen in de achtergrond, zeg maar. Ja, die komen met een enorme wensenlijst van alles wat de techniek moet, ongeveer op bankniveau, waar ik denk, ja prima, op bankniveau snap ik wat je wil, maar snap je wel dat het heel veel geld kost. En wat gaat het je echt opleveren voor de site die je nu wil lanceren?
Het was ook erbij zijn. Ja, precies. Als werken bij vacatures genereert, dan hoef je niet heel
veel. Maar dat vind ik altijd wel een mooie balans om ook te kijken, want de keuze voor een nieuwe website is ook wel, zeker de platform en techniek waar je bouwt, is wel heel bepalend van kun je hier de komende 3-4 jaar mee verder. Mm-hmm. Dus het is wel goed om die volledige lijst te hebben als richting inderdaad. Dat je zegt dat je niet een systeem of een techniek kiest die heel erg op content gerelateerd is en weinig op koppelingen. Terwijl je op een gegeven moment zegt van ja, maar nu willen we graag ook externe dingen gaan inladen. Zoals ik noem wat brochures, documentatie of trainingen of producten of prijzen.
Jij bedoelt als je uiteindelijk een flat wil bouwen, is het wel fijn om te weten dat je dat wil bouwen. En dat je het fundament van die flat...
Ja, wel op palen bouwen.
Ja, precies, op palen zetten en het goed dikke laag fundering maken. Ja. In plaats van dat we nu denken, het is een schuurtje nog. En daar gaan we op doorbouwen.
Ja, ja, maar, en fundamenteel zelfs.
En dat is, of kun je in de toekomst inderdaad nog misschien er niet iets bij opzetten, maar erbijnaast, zeg maar. Ja. Dat je een paar al vast frame voor deuren, zeg maar, zit. Dat je niet een half betonnen muur hoeft af te breken. Om maar even niet meer te voor te blijven.
Ja, heel mooi, heel
dus, misschien is dat wat goedkoper, zeg maar. Maar ja, dat bestaat natuurlijk wel. Dat je klaarmaakt met koppelingen, bijvoorbeeld. Dat je een platform kiest wat makkelijk koppelbaar is. Zonder dat je heel zwaar per se technisch hoeft te investeren.
Zeker.
Je zegt van, nou, we hebben een goed content management systeem, wat goed een website kan bouwen, maar wat wel kan koppelen met ons ERP-systeem, waar alle voorraden in staan in de toekomst, bijvoorbeeld. Dat je gewoon weet, hey, dat kan. Hoef je nu nog niet te doen. Hoef je vandaag weinig in te investeren, alleen je kiest wel een platform waar je dat in de toekomst mee zou kunnen doen. Als je weet, in de organisatie leeft er heel veel de wens om veel meer digitale dienstverlening te gaan bieden in de toekomst van het bedrijf, maar nog niet vandaag.
Dus die informatie moet je echt in je voorfase proberen op te halen. We noemen het define, zeg maar, dat je echt zegt, oké, dit zijn de uitgangspunten voor nu, maar ook vanuit het product ownerschap, zeg maar, daar willen we over 4 jaar staan, zeg maar.
Ja.
Omdat je dan nu keuzes maakt voor een platform of de mogelijkheden, waar je zegt, meertaligheid. Als je het van tevoren weet, is het zoveel makkelijker, zeg maar, in de opbouw van de eerste taal.
Ja.
En als je het achteraf moet doen, kan nog steeds, maar maak je het gewoon een stuk ingewikkelder van.
Ja. Ja. Dus het is ook als je nadenkt over het wensenlijstje en wat is dan de MVP, het minimale waar we mee live gaan, moet je ook niet op de verkeerde dingen bezuinigen. Dus fundamentele dingen, die moet je misschien heel goed wel organiseren in fase 1, zodat je daar later profijt van hebt.
Ja, en dan heb je het geluk als webbouwer dat je op een gegeven moment weet, oké, dit is essentieel om te weten en dit is essentieel om nu uit te voeren.
Ja.
Als klant voelt alles even belangrijk, zeg maar, maar heb je gelukkige ervaring, zeg maar, die je mee kunt nemen, oké, dit is nuttig om nu te weten, prima, het kan. Of we zullen dit moeten voorbereiden. Ja, en dat is de regie die je graag neemt, zeg maar. Vertel maar wat je denkt dat je allemaal wil in de komende jaren. En vertel maar zoveel mogelijk. Maar laat maar wel keuzes maken voor nu.
Ja.
En dat doet een product owner eigenlijk. Ja. Door te zeggen,
en wat nu als een klant echt binnenkomt met, ik wil gewoon een nieuwe website in dit CMS?
Ja, dan krijgt hij in ieder geval heel veel challenge in de vragen. Want ik hou er niet van met voorkeur. Ja, dus in principe zit soms de voorkeur. Hè, van ik ken het systeem. Ik vind het prettig om daarin te werken. Mijn mensen werken daarmee.
Ik ken niks anders, kan ook. Hè?
Ik ken niks anders. Ja. Nou, dat zijn op zich redelijke argumenten. Maar ik zou ze wel willen challengen. Al was het maar gewoon dat je weet, ik wil daarin doorontwikkelen. Ja. En ik hou er niet van om te zeggen, oké, dit moet het zijn. Want dan ben je bijspreken al voorhand al uitsluiten wat al die andere opties zouden kunnen bieden.
Ja.
Dus je zoekt uiteindelijk een platform
wat
bij de toekomstige wensen passen, zeg maar. Mm-hmm. En daar maak je een keuze in.
Ja, maar dat geldt voor alle dingen. Niet alleen maar waar wil de huidige partij in ontwikkelen. Al zijn we het zelf, zeg maar. Dan komt misschien uit dat je zegt, oh, doe maar even dit CMS. Want dat kennen we toevallig, zeg maar.
Ja.
Het gaat ook inderdaad van, is dat inderdaad het CMS of het systeem waar je over 4 jaar nog mee terecht kan?
Goed,
heeft dat systeem, ontwikkelen ze door? Is het een innovatief platform waar nieuwe functies in terechtkomen? Dus het is inderdaad ook en. Een goed afgewogen keuze. En dan is het heel raar als je bij voorbaat om een bepaalde reden zegt, ja, het moet dit zijn. Misschien voor deze maand handig, of omdat de mensen die er nu werken dat toevallig al kennen.
Ja.
Maar ik zou het inderdaad goed afwegen tegen van, ja, en over 4 jaar dan, zeg maar.
Ja. Ja.
We zitten nog maar in de eerste fase dat er nog keuzes gemaakt moeten worden. En dat stakeholders, dat soort dingen moeten gedaan worden. Ik bedoel, we hebben nog niks gemaakt.
We hebben nog niks gemaakt.
Maar even concluderend. Volgens mij, het inside-out denken is een risico van valkuil in zo'n project. Hè. Dat we alleen maar denken, ja, wij weten hoe de doelgroep denkt. En daar maken we fouten in. Wij weten hoe de navigatiestructuur eruit moet zien. De tunnelvisie op 1 CMS is natuurlijk een risico. Allerlei keuzes maken op basis van aannames. Maar goed, stel dat is allemaal opgelost, dat is vlot getrokken, we kunnen gaan starten. Dan beginnen we met ja, het creëren, al dan niet het gaan designen van een nieuwe website. Daar heb je ook de optie om bijvoorbeeld met wireframes te gaan werken. Hoe is dat iets wat een noodzakelijke iets is wat jou betreft? Of hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, wireframe is eigenlijk een soort van, je zou gaan zeggen, een draadmodelletje van een website. Zonder dat je design aan toepast, ben je eigenlijk bezig, oké, welke elementen moeten waar op een pagina terechtkomen.
Ja, je voorkomt eigenlijk ook de discussie over smaak, maar veel meer, het gaat veel meer over de functionaliteit. Klopt dit op deze plek?
Ja, de bouwtekening van een woning is het toch eigenlijk ook. Dat je ziet wel echt, maar ook wel de precieze posities van waar lopen de leidingen, waar zitten de, hoe groot is de afmeting van de woonkamer.
Ja. Ja, zonder dat die schilder overheen ligt.
Juist. En een bepaalde momenten is dat echt nuttig om te hebben. Bijvoorbeeld als je een wizard maakt of een configurator, dan wil je echt wel discussiëren over het knopje op de linkerkant en het knopje op de rechterkant. En kan ik alle informatie op een nuttige manier vinden, zodat ik als gebruiker op een prettige manier door het systeem heen kan klikken.
En ik de juiste informatie. Hoe werkt mobiel? En,
bijvoorbeeld, dus daar is het heel nuttig. Maar de ervaring die laat wel zien dat heel veel klanten niet door een wireframe heen kunnen kijken. Die denken, hey, krijg ik dan een grijze website? Of is dit het dan, zeg maar? Ik hou niet van blauwe knoppen. Ja, zo werkt het natuurlijk niet. Dus het is soms ook gewoon een intern ding. Dat je zegt, oké, we moeten bepaalde dingen ordenen. Maar het kost ook een bepaalde hoeveelheid energie die je moet steken in het creëren van een wireframe. Wat je later nog een keer doet. Want je een design gaat maken. Ja. Dus de keuze voor wel of niet wireframe is echt wel projectafhankelijk, zeg maar. En in die zin ook wel een beetje klantafhankelijk.
Ja, nou, of een klant. En als je zelf in deze vorm klant bent als luisteraar, zeg maar, is het ook weer intern. Want dan kom jij intern, zeg je, dit wordt onze nieuwe website. Beste organisatie. Mm. En dan, moet je iedereen gaan uitleggen wat is het doel met het wireframe. Zeg maar. Wat wil je precies toetsen? Is het voor jezelf rondspelen en snap je hoe een wireframe werkt? Mm-hmm. Dan is het denk ik nuttig.
Ja.
Maar als je het inderdaad extern moet gaan uitdragen en voor mensen die het niet begrijpen wat een wireframe precies is.
Die is echt moeilijk. Die is echt moeilijk.
Ja. Maar je wilt ook wel voorkomen dat een designer over hele harde functionaliteit na moet denken. Hè. Die is vooral bezig om het mooi te maken. Natuurlijk moet het voldoen aan de user doelen.
Ja.
Dus het helpt wel. Dus waar je tijd steekt in een wireframe, ga je waarschijnlijk ook weer winst behalen bij designen. Omdat je namelijk, daar hoeven niet heel veel meer keuzes en dilemma's besloten te worden door een designer. Wat vooral een creatievere geest is.
Ja, maar de tussenvorm is ook daar. Dat je gewoon schetsen maakt, zeg maar. Ja. Dat je gewoon een whiteboard uit de kast trekt. Of bij wijze van spreken op de muur tekent.
Ja.
En dat je zegt, oké, we hebben een bepaald verhaal te vertellen op deze pagina. En dat vertellen we in deze volgorde, zeg maar. Want dat is wat een designer wil weten.
Ja.
Dus je begint met dit verhaal op de header, dan deze blokjes eronder. Dus dan krijg je een soort van, oké, we weten welk verhaal we vertellen tegen welke doelgroep, welke doelen die persoon wil bereiken.
Ja.
En daar schetsen we dan als het ware een pagina uit.
Ja.
En dat doe je in een paar uurtjes bij wijze van spreken. Terwijl een wireframe is gewoon meerdere uren bij elkaar klikken.
Ja, dat is ook echt net als een bouwtekening van zo komt het huis dan ook echt uit te zien.
Veel preciezer.
Dat wordt de afmeting van de woonkamer en daar komt de deur. Ja. En een schets, of de deur nou een meter naar links of naar rechts gaat, dat is aan de designer en dat maakt ook echt niet zoveel uit.
Nee, want wat er maar mooi uitziet. Met name bij content, maar ook bij shops zijn natuurlijk gewoon best practices waar je aan moet houden. Wil je het gewoon laten aansluiten bij de gebruiksgemak. Dus dan hoef je ook niet dat helemaal exact uit te denken. Terwijl bij wat je zei, een configurator, dat is wel een unieke flow voor dat bedrijf, voor dat product. Daar wil je wel elk detail goed uitgedacht hebben.
Ja, de mate van maatwerk en complexiteit.
Daar speelt het denk ik mee, zeg maar. Ja.
En dan gaat de designer aan de slag en die maakt hele mooie designs. Hè. Titeltje, vaak ook, het liefst ook niet met de lorem ipsum tekst, maar met een beetje echte teksten en dergelijke.
Mm-hmm.
Maar volgens mij zei je dat in de voorbereiding ook. Het gevaar is ook wel eens wat je ziet dat designs volgens een happy flow gemaakt zijn. Hè. Dus hoe werkt het nou meertalig? Wat gebeurt er dan? Kun je dat eens toelichten? Wat zie je dan?
Ja, want happy flow is als alles goed gaat. Hè?
Als alles goed gaat. Dus we designen op de Nederlandse versie bijvoorbeeld.
Ja.
Maar volgens mij zei jij, de Duitse of een andere taal heeft misschien veel meer tekens.
Daar zie je het heel vaak. Dus designers denken vaak in mooie plaatjes creëren. Dat is hun vak. Dus dat is helemaal begrijpelijk, zeg maar. Maar ik vind dat je als product owner en eigenlijk ook vanuit de design zou moeten meewegen. Denk erom, als we dit meertalig gaan doen, dan heb je ook minder ideale namen. Dus een testimonium met klantnaam en de voor-achternaam. Ja. Dat ziet er prachtig uit op een bepaalde breedte. Maar dan heet je Hendrik Jan van Flippenstein en dan past het niet eens niet meer.
Ja.
En dat zie je heel vaak, zeg maar, in designs. En dan moet je eigenlijk een beetje doorheen prikken en eigenlijk de klanten voorbereiden. Want die wilt natuurlijk niet alleen maar een prachtig design presenteren. Maar als het uiteindelijk in de praktijk gevuld wordt, moet het nog steeds prettig uitzien.
Ja.
Dus het zit in de ruimte die je geeft aan content, maar ook bijvoorbeeld de mooie foto's die erin zitten.
Mm-hmm.
Ja, je wilt de content uiteindelijk ook gewoon, zeg maar, passend hebben.
Ja.
Dus eigenlijk tijdens het design of tijdens de presentatie van het design toets je eigenlijk al, gaat het ook in de praktijk goed werken.
Ja.
En hebben we rekening gehouden met ook de S-cages, zeg maar.
Ja.
En je maakt de klant eigenlijk bewust van, oké, we kiezen nu voor 4 foto's op deze pagina. Realiseer je dat je uiteindelijk straks, als je gaat vullen, die content ook daadwerkelijk moet creëren.
Mm-hmm.
Ja, en mooi dat je voor elke productcategorie een hele mooie toffe header foto
hebt. Ja,
dat ziet er in design heel gaaf uit. Wow, of een drone shot van het bedrijfspand of zo. Of iets wat een bepaalde machine of een product. Maar dan betekent dat je voor elke categorie echt zo'n indrukwekkende header ook inderdaad moet gaan maken.
Ja. Of is het dan zo dat als je in die designfase zit, dat je dan misschien al goed kan zien wat het gaat betekenen voor content? Want dat is ook het struikelblok in een project. Hè? Design ziet er mooi uit, maar op een gegeven moment moet het ook allemaal op die manier gevuld kunnen worden.
Ja, ik vind eigenlijk dat als je design afgerond is, dat je dan eigenlijk de klant al moet meegaan nemen. Oké, wij gaan nu de bouwfase in. Mm-hmm. Jij moet echt gaan nadenken over contentcreatie. Dus gebruik deze template. Je ziet welke blokken er zijn. Je ziet ongeveer de hoeveelheid content die je moet gaan schrijven. Want ook dat is het vaak. Hè. Je kunt niet een A4'tje zeggen, hier red ik met. Het moet gaan passen in de blokken die we gecreëerd hebben. Dus een klein stukje tekst hier, dan een alinea daar. Dat zijn een bepaalde hoeveelheid woorden. Die kun je aan de hand van design goed zien. En heel vaak is het design aan het uitgangspunt om te zeggen, oké, ga nu de content maar creëren. Je hebt de navigatiestructuur, dus je weet welke hoofdknoppen en subknoppen er zijn. Dus welke pagina's je moet creëren. Je weet ondertussen welke template daarbij hoort, welk design past daar ongeveer bij. En dus ook hoeveel woorden je kwijt kunt.
Ja. Ja.
En dan ga je schrijven.
Ja, want uiteindelijk is dat vaak de bottleneck, hè? De cliché-uitspraak die we altijd een keer doen als op een gegeven moment iemand aankomt, zegt de website, die moet dan en dan live. Zeg, dat is prima, maar meestal ben je zelf de bottleneck.
Of we kopiëren en plakken de tekst wel van de oude website. En dan denk je, maar dat klopt totaal niet meer met het stramien wat we gebruiken.
Nee, of dan kom je dan achter. Vaak is het content vullen, het content maken. Dat is het werk wat vaak, waar de meesten het gaan onderschatten.
Zeker. Ja. En zeker als je zei dat wat ouder is, zeg maar, dan denk je, ik kan het wel weer hergebruiken. Op het moment dat je het echt gaat lezen, denk ik, wacht even.
Ja.
Het ziet er ondertussen heel erg anders uit. Als bedrijf zijn we zo ver doorontwikkeld, ik kan deze tech niet eens meer hergebruiken.
Nee. Maar dat is wel, dat realiseer je soms ook niet altijd aan het begin van een project. Dat, hè, ik zei in de inleiding, die keuzes die op je afkomen, er komen ook keuzes op je af die je gewoon niet verwacht had. Dat je denkt, ja, we hebben goede teksten, moeten we iets anders herschrijven. Maar dan ga je omdat je toch alles een keer kritisch onder de loep neemt, ga je er dus nog een keer naar kijken. Ja, dit is eigenlijk niet goed. Je moet misschien een tekstschrijver naar laten kijken. Dus zo. Ja, die details worden natuurlijk naarmate het project vordert. En dan gaan ook steeds meer mensen zich mee bemoeien.
Je maakt dus nieuwe keuzes, al die stakeholders komen erbij. Die denken, onze website moet eigenlijk voor dit staan.
Ja.
Dan
moet tekst anders worden. Ook anders worden, hè. Dus dat zijn van die hobbeltjes die je dan tegenkomt in een project. Maar wel tijd voor waarschuwen.
Ja, dus de goede regie geeft op de juiste mensen dat soort risico's aan. Of de next step te zetten, zeg maar. Ja. Want als je dat allemaal aan het begin zou vertellen, dan kan het zo overweldigend zijn dat je bij spreken niet eens de eerste fase instapt. Je mag verwachten dat we uiteindelijk goede regie voeren. Dat we uiteindelijk zeggen, op het moment dat het opgeleverd is, dat de klant ook, als het goed is, als je de regie blijft volgen, dan komt het klaar heeft staan. Ja. Op het moment dat een demo komt van, hey, zo werkt de techniek, dat je de uur nadat je de demo hebt gehad, kunt starten met vullen. Dat is de ideale weg. Dan heb je de training gehad, hoe het CMS werkte, en dan kun je eigenlijk alle minuten starten met het vullen. Ja, dan kun je ook een soort van deadline creëren, dat je zegt, oké, gemiddeld genomen kost het zoveel weken om daadwerkelijk de site te vullen. Dan kunnen we nu bij wijze van spreken starten met vullen. Dan zien we je over 4-5 weken weer. Dan kunnen we dan ook eigenlijk een laatste test doen voordat we gaan lanceren.
Ja. Ja.
Maar als je dan pas begint met schrijven, ja, dan is het een hopeloos verhaal.
Ja, dus zodra wij zeg maar vanuit design naar development gaan, dan is het ook eigenlijk de cue om te gaan werken aan de content.
Ja.
Want zo'n development fase is er ook weer een fase op zich waar het nodige in gebeurt. Hoe hard is die fase dan? Zeg maar, de keuze die je in design gemaakt hebt, hoe rigide moet je je daarin houden? Of is er nog ruimte voor voortschrijdend inzicht of budgetaire keuzes?
Waar je in het begin, zeg maar, tijdens de designfase nog redelijk abstract blijft, zeg maar, en echt de breedte wil houden van, ik wil nog steeds keuzes kunnen maken, ik wil nog steeds voortschrijdend inzicht blijven invloed houden, zeg maar, ga je vanaf design richting development, wordt het wel steeds strakker. Je komt steeds dichter bij het budget wat je nodig hebt, omdat je weet, oké, als ik dit wil gedesigned hebben, dan ga ik dit bouwen. En eigenlijk wil je daar een beetje de marge smaller maken.
Ja.
Ja, je hebt altijd de behoefte aan voortschrijdend inzicht. Dus een helemaal dichtgetimmerde offerte is nooit verstandig. Want je ontdoet jezelf de kans van voortschrijdend inzicht.
Ja, precies.
Dus een bepaalde bandbreedte is altijd prettig. Want je gaat ervan uit dat je op dat moment wel alles verteld hebt als klant. Maar je ontneemt jezelf de kans om te zeggen, oké, maar als ik dit nu zo samen zie, dan wil ik eigenlijk deze keuze kunnen maken.
Ja. Ja.
Maar tussen design en development ga je echt wel zeggen, oké, als dit blok gecreëerd moet worden, dan gaan we ze exact beschrijven.
Mm-hmm.
Zodat je uiteindelijk niet de interpretatie er nog in hebt zitten.
Nee.
Dus we vertalen. We halen de ruis eruit. Zodat je als klant weet, oké, dit kan ik verwachten op het moment dat het opgeleverd wordt. En een developer ook precies weet, oké, dit wordt er van mij verwacht als ik moet bouwen.
Ja, want bij design zie je hoe ziet het eruit. En bij de development fase ga je ook beschrijven hoe het gaat werken.
Precies.
Functioneel.
Je beschrijft, oké, er staan er 3 naast elkaar, maar ik wil de optie hebben om een 4 naast elkaar te plaatsen.
Ja.
Kijk, tijdens de development fase is bij wijze van spreken 3 of 4 naast elkaar is een hele kleine stap. Mm-hmm. Achteraf dat nog moeten toevoegen, kost extra tijd.
Ja.
Dus je gaat proberen in het vertaalslag van blokken naar, naar beschrijving voor developers? Ga je dat soort opties beschrijven? Wat wil het, moet het kunnen? En wat moet het in de toekomst kunnen, zeg maar? En dat zijn een soort van acceptatiecriteria. Zo noemen wij dat. Oké, als dit blokje functioneert, dan kan het dit. Het is gewoon een soort van lijstje met bullets. En op het moment dat je dat goed beschrijft, zeg maar, dan heb je het helder voor de klant. Oké, dit kan ik verwachten. Met een plaatje erbij, hè, en een soort van tekstje die beschrijft wat het gaat, hoe het gaat functioneren. En uiteindelijk weet een developer ook precies, oké, als ik dit blokje heb afgerond en ik heb hem gebouwd, dan kan het dit. Mm-hmm. Ik kan het bij spreken checken, iemand kan het testen. Ja, het voldoet aan wat we afgesproken hebben. En daarmee creëer je heel weinig rework. Ja. En uiteindelijk heb je als klant ook het idee, oké, ook al vind ik het een ingewikkeld proces, ik weet precies wat ik aan het eind van de rit krijg. Dus als ik die demo heb, dan heb ik eigenlijk geen verrassingen meer.
Nee, het is duidelijk wanneer het af is en wat je er krijgt als het af is.
Ja, want een demo, dat is het moment dat je eigenlijk opgeleverd krijgt aan functionaliteit wat er stond, zeg maar.
Ja, het platte plaatje van het design zie je ineens werken in een echte browser.
Ja, je kunt inloggen en je kunt bekijken aan de voorkant hoe het eruit ziet. Je kunt in CMS inloggen, je kunt zelf dus inderdaad wat gaan vullen met de teksten die er zijn gemaakt en de plaatjes en kijken, komt het er allemaal zo uit de verf zoals we bedoeld hadden.
Ja, precies. Ja.
Je noemde het aantal keer blokjes. Dat is denk ik ook een ontwikkeling die de laatste jaren ingezet is. Een soort van niet meer een standaard pagina's maken en die heel statisch bouwen en dus ook alleen maar statisch kunnen vullen. Maar veel meer werken volgens, we noemen het een beetje de blokkendoos. Een hele gereedschapskist vol en ga maar zelf samenstellen. Haal blokjes eruit, voeg blokjes toe die je niet of wel wilt gebruiken.
Ja, ik denk als je 5-6 jaar geleden een website had laten bouwen, dan zat je nog heel geen templates te denken. Dat is de term die er vaak bij hoort. Dan is het gewoon een fixed hoeveelheid content die je kunt plaatsen. Dus de volgorde van de pagina is gewoon vaststaand.
Ja, deze pagina met dit template ziet er altijd zo uit.
Header, content, dan een call to action, een footer of misschien een productfoto.
En de basis is dat prima, hè? Want daarmee kun je heel snel pagina's vullen, zeg maar. Maar tegenwoordig wil je website veel dynamischer maken, zeg maar. Veel meer kunnen aanpassen. Dus wat je eigenlijk creëert is een soort van blokkendoos. Waarin je zegt, oké, de header is een los blokje. Het contentblokje is een los element. De call to action is een extra blok. Ja. En je kunt nog steeds wel werken met templates. Op het moment dat je zegt, oké, dan staan standaard deze blokjes al voor je voorbereid. Maar je wilt eigenlijk de flexibiliteit hebben om te zeggen, ik wil hier nog een extra fotoblok tussen voegen.
Ja. Of ik wil een blok met foto links, rechts, tekst links, rechts. Dat soort dingen wil je kunnen variaties kunnen hebben.
Ook voor doorontwikkeling. Want dan kun je het lanceren met, we hebben nog niet alle content en we gaan in de toekomst dit en dat nog toevoegen. Dan krijg je misschien wel nieuwe pagina formats of dat soort dingen. Ja. Dat je dan kunt zeggen, dan hebben we de vrijheid om een loginblok straks te kunnen toevoegen. Of voor een speciale propositie die je hebt, die je dan onderin altijd toont. Of zoiets.
Ja. Ja. Dan nog één stap dieper, dus dan hebben we het ook over een OTAP-straat.
Yes.
Wat houdt dit en waarom moet je dat wel of niet doen?
Nou ja, OTAP is natuurlijk een heel technische term, waar je eigenlijk zegt, we creëren 4 ontwikkelomgevingen. De O staat voor de ontwikkelomgeving, dat is waar developers zitten. Mm-hmm. Dat is in principe hun speeltuin. Daar kunnen ze gewoon experimenteren en code opbouwen. Dan krijg je een testomgeving, als je meerdere developers hebt die samenwerken. Dan krijg je een testomgeving als waar elke individuele code samengevoegd en dan moet het nog steeds werken.
Okay.
Dus jij doet een stukje development, ik doe een stukje development. Om met elkaar samenbrengen, mag het niet elkaar conflicteren. Ja. Dus een testomgeving is als het ware, we brengen de verschillende codes bij elkaar en dan zien we het geheel werken. Mm-hmm. En dan krijg je in principe de P, dus de productie, dat is datgene wat live staat.
Ja.
Nou, zolang je bezig bent met een website ontwikkeling en het vullen daarvan, zit niemand op internet nog mee te genieten. Maar er komt een moment, dan breng je dat ding live.
Ja.
En dan zit echt de hele internet zit mee te genieten met wat jij aan het doen. Kun je niet meer eventjes proberen met een blokje schuiven of een tekstje aanpassen. Dus dan wil je eigenlijk nog een extra omgeving hebben, dat noemen we acceptatie. Dus de A van OTAP. Dat betekent eigenlijk als we dus zeg maar een website gelanceerd hebben en we hebben nieuwe dingen bedacht, kunnen we die in een acceptatieomgeving als het ware testen. Dus we brengen alle code bij elkaar, we vullen het daar en dan zien wij hoe de doorontwikkeling eruit ziet, maar nog de eindgebruikers zien we nog niet.
Nee.
En pas als je de acceptatieomgeving akkoord geeft, zeg maar, kun je datgene naar productie brengen.
Ja, acceptatieomgeving is een soort van kopie van je bestaande site plus al een stuk doorontwikkeling. Dat kun je daar goed testen en bekijken ook als klant en dan de go geven en dan gaat hij naar de productie.
Ja, dus niet meer wat we vroeger wel eens deden, live beunen. Als je snel aanpast, dan gaat het misschien wel goed.
Iedereen hier aan tafel is ooit eens een keer gedaan, zeker, in een bepaalde context.
Ja. Dat kennen denk ik ook heel veel marketeers ook zelf wel, dat ze gewoon even iets aanpassen op de site of even proberen een stukje HTML-code misschien wel in WordPress zelf aan te passen. Maar je site is wel direct kapot of werkt niet lekker.
Ja, dat kan niet in grote omgevingen waar tientallen of duizenden of tienduizenden gebruikers per dag.
Wil je dat niet hebben hoor, als het je omzetkanaal is. Dus
alleen denk je, het is een onschuldig scriptje even toevoegen, dan is het heel fijn dat je een test- of acceptatieomgeving hebt.
Zeker. Ja. Eigenlijk wil je niet meer zonder.
Maar ook automatische testen draaien, kijken of alle dingen het ook doen. Dat niet de checkout pagina alsnog kapot is.
Dus je wilt eigenlijk voorkomen dat wat op live komt, ook aan doorontwikkeling of aan gewenste aanpassingen, dat dat wel goed getest is en niks kapot maakt op je live omgeving, zodat dat heel stabiel blijft.
We krijgen wel eens de vraag van, is dat allemaal nodig? Een hele ding met live gaan, ook met meerdere talen, bijvoorbeeld heb je het ook, hè? Dat je als je gefaseerd live gaat in meerdere talen, dan is het wel goed om ook die straten te doorlopen per taal.
Ja.
Dus ik heb wel eens gehoord van, goh, meertaligheid, moeten we dan echt inderdaad een dag mee bezig zijn om een andere taal live te zetten? Ja, want dit proces ga je wel voor een andere taal even compleet door.
Je wilt gewoon voorkomen dat eindgebruikers jouw experimenten zien of je fouten gaan herkennen. Ja. En je wilt er helemaal geen afhakers hebben die bij wijze van spreken de techniek gaat kapot en daarmee kan ik niet verder.
Nee.
Dus dat klinkt essentieel. Alleen als je het begrip niet kent, zeg maar, dan zul je denken, ja, waarom moet ik er zo extra
energie... veiligheidsinstructies, dat je als je niet weet dat het vliegtuig kan crashen als waar, dan denk je van, waarom moeten we een zwemvest onder de stoel hebben?
Ja, precies. Ja.
Het is redelijk onzichtbaar, tenzij je gewoon doorontwikkeling meemaakt.
Nee, je merkt het pas als het fout gaat. Ja. Dan zeg je, hadden we het niet eerlijk goed kunnen testen. En dan mis je zo'n auto op straat. Hè. Dat is eigenlijk als je blijft dingen fout doet. En plus daarvoor zit nog ook dat de keuze van code reviews. Hè. Wij werken met in-house code standaarden. Developers die programmeren volgens bepaalde standaarden, zodat je een soort van gemeenschappelijke taal hebt hoe we dingen beschrijven. Maar developers kijken ook naar elkaars code, een soort vier ogen principe, om te voorkomen dat iemand toch wat slordiger is, bijvoorbeeld.
Ja.
Het is ook wel kwaliteitsverhogend, maar wel een soort extra check in het proces.
Ja, dus in die testomgeving, daar brengen ze de code bij elkaar. En in principe mag je jouw techniek wel toevoegen. Maar het is bedoeld om iemand anders te laten checken, zeg maar. Voldoet het aan de standaards en werkt het nog steeds, zeg maar.
Ja.
En vaak zie je in een acceptatieomgeving dat er ook nog een tester overheen zou kunnen. Of uiteindelijk de klant, of uiteindelijk een product owner, of misschien iemand uit het team. Dat maakt dus een beetje een rolverdeling.
Ja.
Maar iemand gaat daar ook nog daadwerkelijk kijken. Klopt het functioneren? Dus op drie vlakken ga je eigenlijk checken voordat het überhaupt gewoon live gaat.
Ja, en ook denk ik de duurzaamheid van de code en alles wat er staat. Dat iemand over een half jaar later ook nog begrijpt
de logica.
En hoe dat aangepast wordt of doorontwikkeld worden.
Dat het na vier jaar nog steeds stabiel is.
Ja.
Dus je wilt uiteindelijk dat het niet een bij elkaar geraapt zootje is. Iedereen heeft zijn eigen invulling gegeven. Nee, je wilt over vier jaar dat het platform nog steeds stabiel is. Dat je kunt zeggen, oké, ik begon ooit hier. Ik ben doorontwikkeld daar. Het werkt nog steeds, zeg maar.
Ja.
En het is ook zo gebouwd dat we nu ontwikkelen dat het over drie jaar nog steeds, zeg maar, kan uitgroeien tot...
Ja, en dat we begrijpen wat we gebouwd hebben in die tijd qua code.
Ja. Ja. Ja.
Oké, nou we zijn door de UX design fase heen. We hebben de development besproken. En uiteindelijk komt er een moment dat daadwerkelijk de content goed gevuld is. En we richting live gaan.
We staan op acceptatie.
We staan op acceptatie.
We hebben het gedaan.
Ja, en er moet groen licht komen van de klant. We gaan live.
Ja.
Nou, je hebt al gezegd, die goede content, foto's, dat is wel echt essentieel. Dat is vaak de vertragende factor omdat het onderschat wordt of te laat ontdekt wordt dat we nog bepaalde zaken missen.
Mm-hmm.
Dan is het ook uiteindelijk toch een soort van druk op de knop een live gang.
Zo zou je het kunnen zien, zeg maar. Maar vaak komt er nog wat andere aspecten bij die je eigenlijk ook wil. Want op het moment dat je de site lanceert, wil je ook kunnen meten wat doen die bezoekers daar zo.
Mm-hmm.
Dus je zult als het ware een datacollega moeten laten aanhaken.
Ja.
Om als het ware dingen voor te bereiden. Op het moment dat die site live gaat, dat je ook goed dingen kunt meten hoe ze werken. Als we uiteindelijk eindgebruikers willen zien hoe ze bewegen op de websites en uiteindelijk daarop willen verbeteren, zul je dat moeten goed moeten inrichten.
Ja,
en dat is natuurlijk ook wel een plan wat je eerder maakt. Dat je globaal weet van we hebben het al gehad over de user journeys. Wat zijn nou indicatoren of de website presteert en wat vertelt het? Het is een belangrijk touchpoint om klantdata überhaupt te verzamelen. We hadden het over personalisatie. Wat zijn nieuwe klanten, wat zijn bestaande klanten? Dus je weet op hoofdlijnen wel... Waar willen we de website, welke data willen we uithalen?
Een meetplan. Alleen, en soms moet je ook dingen al in code verwerken om het goed te kunnen meten.
Ja, alleen op actie, wat je vaak merkt op het eindstation, dan heb je alle content staan. Dan staan alle knoppen live. Ja. En dan pas
dan
kun je
de
dan kun je dus ook echt gaan testen. Werkt de meetbaarheid allemaal zoals we het hebben staan? En zijn alle tags en dingen kloppend? Want je gaat wel iets live zetten. Dan wil je ook zorgen dat de data op een correcte manier binnenkomt. En niet omdat iemand in de achterkant of verkeerd een label aan een button heeft gegeven en je in één keer alle soft conversion denk ik door het dak gaan op het moment dat je live hebt, bijvoorbeeld.
Dus dat neem je eigenlijk ook in de voorfase mee om daar goed over na te denken. Dat geldt voor elk channel wat voor jou van belang is. Hè. SEO natuurlijk ook.
Ja.
En bij de live gang doe je daar de definitieve checks.
Dat is ook voor SEO is inderdaad exact hetzelfde verhaal. Je gaf al aan, er moet van tevoren worden nagedacht door SEO-marketeers bij de navigatiestructuur.
Mm-hmm.
CA denk ik hetzelfde. Ja. Advertising van komen alle gebruikers die zoekopdrachten doen ook nog bij ons op de juiste pagina's terecht.
Maar hebben we voor elke advertentiegroep zeg maar ook goede landingspagina's nog steeds.
Sluit u nog aan bij de zoekvraag. Ja. Maar zeker voor SEO ook, om dan het redirect stuk ook inderdaad op gang van alle oude pagina's die we hadden, die hebben een nieuwe locatie gekregen.
Ja.
Zijn dat nog de juiste locaties? Verwijzen de links nog juist door? Dat
worden we goed geïndexeerd door Google of Bing?
Dat als iemand googelt een bepaalde product of dienst, dat ze niet in een keer op een 404 pagina terechtkomen en dat alle waarde verloren raakt en dat je zakt in de rankings eigenlijk.
Ja. Ja, dus die dingen spelen allemaal rond de landing. lancering. Mm-hmm. En zeker ook tijdens de lancering en vlak na de lancering, dat je allerlei checks uitvoert.
Ja. Ja.
Maar stiekem begint het eigenlijk pas dan, hè?
Ja.
Dus je kunt zeggen, ja, we hebben die site nu live. Als je dan zegt, nou prima, project afgerond, tot over 5 jaar, dan moet die weer vernieuwd worden. Mm-hmm. Ja, dan gaat het eigenlijk mis.
Ja, want we vliegen het nu, hè, we bespreken het, en dat is bij veel voorkomende projecten van website natuurlijk een beetje... Ja, waterval noem je dat dan, hè? Zo, we gaan het uitdenken, we gaan het designen, we gaan het bouwen en we gaan live. Mm-hmm. Daarbinnen kun je natuurlijk allerlei keuzes maken en nou, de teams werken misschien wel op een bepaalde methodiek als Scrum om hun proces goed te evalueren en uit te voeren. Maar als je eenmaal live bent, ja, dan begint ook de doorontwikkeling en die zou je weer veel meer vanuit nieuwe inzichten, testen, hè? Dat is veel meer de Scrum-methodiek misschien wel, die je snel live brengen, feedback halen, data verzamelen eigenlijk.
Ja, daar kun je eigenlijk het beste scrummen. Voorheen had je het een soort van treintje die je achter elkaar doet om gewoon de juiste keuzes op de juiste moment te maken, waar je agile blijft om gewoon niet alles dichtgetimmerd te hebben. Dus je kunt een compleet projectplan met alle functionaliteiten helemaal van tevoren beschrijven en dan moet het dan worden en dan hangen we vast de prijs aan. Dat is wat je eigenlijk niet wil, mm-hmm. Want je dan je voorstel inzicht. Maar feitelijk gezien is het wel een trapje achter elkaar.
Ja.
Dus,
ja.
Het is niet heel Scrum, zeg maar.
Nee.
Maar vanaf het moment dat je lanceert, ga je eigenlijk wel Scrum denken. Oké, wat is een kwartaaldoel die we gaan bereiken? Mm-hmm. En wat hebben we nodig daarvoor? Dus welke data moeten we verzamelen om te kunnen toetsen? Gaat het iets opleveren? En dan ga je natuurlijk gewoon kijken, oké, wat heb ik dan nodig om deze doelen te bereiken? Mm-hmm. En dan creëer je dus als het ware nieuwe user stories om te zeggen, oké, dit moeten we bouwen. Dit moeten we eventueel designen als het nodig is, zeg maar.
Testen.
Ja, ja. En uiteindelijk, zeg maar, zit het vaak in die testhoek dat je zegt, oké, we gaan nu echt eindgebruikers volgen om te kijken, wat doen ze nou eigenlijk op de site en hoe kunnen we ze optimaler bedienen?
Ja, misschien een recent voorbeeld, en dat heeft met de beginfase, moet je er al over nadenken. Dat bijvoorbeeld zegt, nou, we hebben een website die is technisch volledig verouderd. Daar kunnen we gewoon niks meer lopen tegen limieten aan. We gaan ons concentreren op de back-end, zeg maar, vervangen. Mm-hmm. De voorkant houden we expres redelijk gelijk, want die werkt goed. We denken dat we verbetering hebben, maar we gaan niet alles tegelijkertijd doen. We gaan eerst focussen op de back-end. De voorkant naar de gebruikers toe gaan we niet significant wijzigen. Maar we hebben het idee dat particuliere en zakelijke klanten toch wel de site anders willen gaan gebruiken. Wat zeker voor het zakelijke deel, als je begint extra functionaliteiten wil gaan toevoegen, zoals facturen inzien, misschien wel spoedorders kunnen inschieten of een extra snelle klantenservice, zeg maar, die een bepaalde voorrang heeft omdat je grote orders hebt gedaan. En dat is technisch gezien wel echt een ingrijpende doorontwikkeling die je misschien niet direct wil inbouwen, maar waar je ook vanuit Scrum en vanuit marketingstrategie kunt gaan kijken van, ja, maar wat wil die zakelijke kant precies? Wat is dan de meest waardevolle feature? Dat je misschien wel begint met, we ontwikkelen een propositie. Die kunnen we live zetten, dat je in ieder geval zo'n type account kunt aanvragen. En misschien 1 of 2 voordelen die niet eens technisch heel veel impact.
Nee.
Bijvoorbeeld een snellere klantenservice of facturen kunnen inzien.
Maar dat je heel snel kan testen, wil de doelgroep dit op deze manier?
Het idee is om bij wijze van spreken die factuuropvragen eerst nog handmatig te doen. Dat iemand, als iemand dat wil, dat je gewoon zegt van, ja, maar wij hebben gewoon een klantenservice. Iemand zit, die kan die facturen eigenlijk gewoon heel erg snel verstrekken. Het is wel arbeidsintensief, maar als het op een gegeven moment, als we merken van, hey, die vraag is er, dan kunnen we zeggen, hey, het is gevalideerd, we willen dit. Deze functie is het investeren van x waard en de koppeling te leggen.
Maar dan zeg
want
je bij,
het bespaart ons zoveel tijd en klanten worden zoveel blij.
Ja, maar bij doorontwikkeling dat je een soort business case wise moet gaan denken.
Ja, dat is een beetje dat agile ook van eerst testen van, voordat we het gaan bouwen, zit het doelgroep hier op te wachten. Dus je kunt ook heel mooi dat in een soort experimentjes gaan doen. Eerst het idee bedenken, kan het niet simpeler, dan eerst live zetten. Eerst valideren en dan pas automatiseren. In plaats van helemaal gaan automatiseren en volgens een functie gebouwd te hebben die helemaal niet zo werkt. En dan heb je veel tijd en energie in zitten.
Ja, dat is ook wat je in de praktijk tegenkomt op die manier naar dat soort projecten kijken. Ja. Of dat doorontwikkeling kijken.
Dus je reserveert een bepaalde hoeveelheid tijd, zeg maar. Maar je gaat eigenlijk per keer bepalen, wat stop ik daarin om uiteindelijk waarde toe te voegen. Dat is eigenlijk het belangrijkste.
Ja.
En je valideert voortdurend, is het ook echt daadwerkelijk waard om hier te investeren en verder te automatiseren. Ja. Want als je uiteindelijk, zeg maar, nou, je handjes kunt laten minder hoeven laten werken omdat je het automatiseert, is het het waard, zeg maar. Hoeveel werk komt er dan op en af?
Ja. Mm-hmm.
En dat valideer je dan eigenlijk vanuit eindgebruikers.
Ja, en ook hoeveel, wat die, weet je, gaan zakelijke klanten daadwerkelijk zo'n type account aanvragen. Zeg maar, willen ze dat? Of stuiven ze er zo voorbij en blijkt die vraag eigenlijk helemaal niet zo te bestaan?
Nee, dus eigenlijk weer waar we mee begonnen, voorkom die aannames.
Ja.
Ga ze klein ontwikkelen, toetsen en ga dan pas bepalen of het zinvol is om groter aan te vliegen.
Met die gigantische lijst van functionaliteiten en ideeën die je ophaalt in het begin, kun je dus een hele hoop dat soort dingen ook experimenteren. Dat je zegt van, hey, maar dit is, hoe kunnen we nou zien of dit gaat werken of niet?
Dus alle ideeën in het begin staan ook daadwerkelijk al ergens geregistreerd op, dat noem je backlog.
Ja,
dit zijn allemaal mogelijke wensen die we hebben, zeg maar. Die stonden op onze wensenlijst en dan ga je ze uiteindelijk, oké, hoe kunnen we ze klein lanceren om te toetsen?
Ja.
En dat doe je dan in een soort van regelmaat, dat je elke keer kunt zeggen, oké, we hebben gewoon vaste tijd gereserveerd, maar wat gaan we nu doen? Wat hebben we ondertussen bewezen gezien en kunnen we verder doorontwikkelen?
De heartbeat, dat ritme om dat te hebben. En eigenlijk zeggen we daarmee, het is nooit af. Na live gaan begint het en reserveer ook budget om gewoon te blijven ontwikkelen, te testen, te experimenteren en weer iets te releasen.
Ja.
Ja, ja. Ja, en soms is het dan niet eens altijd per se development. Wat ik nu voorbeeld heb, zou ook gewoon content kunnen zijn.
Ja, ja, ja.
Dus het is ook gewoon, hè, al heb je één keer per half jaar, ontwikkel je echt technisch door, zeg maar. Mm-hmm. Zou je ook gewoon inderdaad in content als marketeers gewoon kunnen denken van, ja, wat hebben we... Maar dan moet je de website dan wel technisch klaar voor zijn.
Ja.
Dat je kunt zeggen, ik moet deze content kunnen wisselen. Of ik wil dit experimenteren. Of ik wil...
Interessant, ja, we hebben even op in sneltreinvaart, zeg maar, zo'n project doorlopen. Het duurt vaak, een website trekt misschien wel 3 maanden, 4 maanden.
We zijn live doorontwikkelen.
We zijn live doorontwikkelen, we zijn klaar. Ja, maar het is een doorlooptijd van gemiddeld denk ik 3 tot 4 maanden voor een gemiddelde site. Hè. Dus een corporate content site of een shop, maar niet allemaal niet te groot exotisch. Anders gaat het al snel richting een half jaar.
Ja.
We hebben gedeeld waar je allemaal tegenaan kan lopen, maar waar je ook mee begon, Mark, het is gewoon belangrijk, je moet als klant, als je hiermee bezig bent, of als marketingteam, je bent hiermee bezig, ja, haak op tijd een partner aan met die kennis, die betrokkenheid, zodat je mee de regie kan voeren, mee kan helpen, zodat je als klant eigenlijk ontzorgd wordt. Je hebt nog heel veel inhoudelijke keuzes te maken, maar je wordt wel, we doseren wat er op je afkomt en wanneer je welke keuze moet maken.
Precies.
En dan voelt het project al snel lichter dan dat je misschien als je nu luistert of kijkt of een project eerder doorlopen hebt dan dat je het ervaren hebt. Ja.
Ja, die regie uit de handen durven geven, zeg maar, is één. Omdat je uiteindelijk weet op basis van ervaring, joh, we loodsen hier doorheen, zeg maar.
Ja.
En we weten wat je op dat moment gewoon nodig hebt om dit moment te beslissen, zeg maar.
Mm-hmm.
En dat maakt het proces veel aantrekkelijker om uit de handen te geven, omdat je dan bij wijze van spreken alleen maar te doen wat je... Ja, je kunt het gewoon heel veel dingen overlaten aan degene die je al heel vaak gebouwd heeft.
Ja.
En ja, dan mag je verwachten dat je gewoon op de juiste momenten de juiste acties aangereikt krijgt.
Ja, want het proces is hetzelfde. Vaak de inhoud, hè, waar we ons druk om maken, wat de thema's zijn die spelen bij een klant, dat is vaak de variatie, maar die zijn binnen het proces goed te organiseren en te sturen.
Ja.
Ja.
Nou, ik denk daarom die fases ook wel belangrijk zijn. En toch een beetje dat waterval, als je inderdaad met een organisatie die niet continu digitaal ontwikkelt, zeg maar. Mm-hmm. Juist zegt, hè, goede definities maken, alle stakeholders betrekken. Daarna zo'n designen van wat willen we eigenlijk. Dan de development.
Ja,
zeker in het begin, om dat zo neer te zetten. Helpt denk ik ook wel verwachtingen te managen en het goed te kunnen plannen.
Ja. En nog even voor de duidelijkheid, we hebben het hier over de veel voorkomende trajecten, hè, zoals in de markt ook vaak gedaan worden. Er zijn natuurlijk trajecten waarbij je een website heel klein begint en eigenlijk een continue doorontwikkeling, maar blijft release, lanceren, helemaal niet waterval denkt, maar steeds testen, ontwikkelen, zodat je er veel vrijer naar gaat kijken. Maar voor heel veel klanten werkt het gewoon om even goed een design te hebben. Wat krijg ik nou precies? Hoe gaat het eruit zien?
Ja, je hebt aan de bovenkant nog inderdaad echt maatwerkprojecten. Maar helemaal aan de onderkant natuurlijk ook, noemen we even de speedboat websites. Bijvoorbeeld dat je zegt, je gaat met een Shopify, gewoon een
template,
niet een Shopify Plus, maar een Shopify template werken.
Ja.
Dan loopt het proces natuurlijk iets anders. Er zitten wel parallellen in, maar echt even snel een propositie in de lucht zetten met een mini-website, zeg maar, met 3 pagina's, kan ook.
Zeker. Alleen en je weet dat je bijvoorbeeld over 2 jaar het gaat vernieuwen, of je gaat hem helemaal verbouwen.
Ja.
Je zegt, nou, oké, we maken het mogelijk in dezelfde platform om nog 2 jaar te kunnen groeien.
Ja.
Of we zeggen gewoon, nee, kleine investering voor nu in een systeem wat heel eenvoudig is, zodat je uiteindelijk kunt bewijzen dat het werkt, zeg maar.
Precies, en dan pas,
doorontwikkelen.
Ja. Leuk project altijd, toch, om te doen?
Ja, het is een mooi product, zeg maar. Ja. Want er zoveel verschillende disciplines bij komen kijken, zeg maar. Het is nooit standaard, zeg maar. Het is altijd een soort van uniek op klant en op markt gericht, ook op techniek gericht. Er zit wel veel wat je kunt herhalen, zeg maar, op basis van ervaring.
Ja.
Maar het is elke keer toch weer uniek toepassen.
Ja.
En ja, regie over dit soort producten voeren, dat is echt leuk.
Ja, en je moet het toch altijd wel echt verdiepen in de klantcase om specifiek die nuance van de klant te kennen en te kunnen toepassen en ook te kunnen bewaken in zo'n project.
Ja, je kent het waarschijnlijk wel gedaan. Je leert steeds meer van allerlei markten kennen, zeg maar, en allerlei type producten. Denk je, ik heb nog nooit bezig geweest met dit vakgebied, maar ineens weet je daar wat van. Omdat je toch wel echt de diepte in moet, zeg maar, en moet gaan begrijpen. En
dat... Jullie kunnen op verjaardagen eigenlijk met iedereen wel gesprekken voeren, toch? Jullie hebben inmiddels zoveel ervaring dat je elke business case wel...
Ja, ik vind dat wel leuk aan mijn vak, zeg maar. Dat ik echt steeds meer kennis krijg over allerlei dingen waar ik normaal nooit geïnteresseerd was.
Nee.
En waar je nooit mee te maken zou kunnen krijgen. Maar het helpt om uiteindelijk je product goed te ontwikkelen.
Ja, leuk. We blijven graag uitgedaagd worden, wat dat betreft.
Zeker. Mooi. Ja, nou, kom maar op.
Dankjewel, Mark. Leuk om daar met elkaar wat uitgebreider op in te gaan. Nou, wil je hier meer over weten, dan hebben we ook natuurlijk de show notes, wat relevante artikelen, blogs, waar we naar kunnen verwijzen. Die vind je onder deze aflevering of op advice.nl/podcast. En heb je tips, vragen, reacties, ideeën, laat het dan weten via podcast@advice.nl. En wil je nieuwe afleveringen niet missen, abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast app of via Spotify of YouTube. En voor nu heel erg bedankt voor het luisteren of kijken. En heel graag tot een volgende aflevering.